Waarom wordt gij een christen genaamd? We zouden het niet fijn vinden, gemeente, als iemand tegen ons zei, u bent een heiden. Dat zou een diepe belediging voor u zijn. Wij zijn toch allemaal wel een beetje, als het goed is, trots dat we de naam van christen dragen. U hebt allemaal toch het teken van het verbond gekregen. U bent allemaal door die poort gegaan van het christendom. U bent gedoopt en daarom wordt u ook een christen genaamd. En in die doop hebben we heel veel meegekregen. Heeft God als het ware dit woord op uw voorhoofd geschreven. Met zijn belofte. Ik wil uw God zijn. Ik wil me verbinden aan uw leven. U bent een zondaar. U kunt in het rijk van God niet komen. U heeft geen toegang. Verboden toegang. U heeft de weg zelf geblokkeerd. Maar nu, in het bloed van mijn lieve zoon, is de weg geopend dat u weer toegang krijgt tot God, tot de hemel, tot de zaligheid en alles wat u nodig hebt in leven en in sterven. En daarom de vraag ook heel prangend die vanavond op ons afkomt, als we gehoord hebben hoe Christus de gezalfde is genaamd, dat hij van God de Vader verordineerd is, de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet, leraar om de verborgen raad van God en onze verlossing te verkondigen die hij volkomen heeft geopenbaard. Onze hoge priester, om te offeren, te bieden. En die tussentreedt bij de Vader. En een koning die ons met zijn woord en geest regeert. Maar waarom wordt gij, u persoonlijk, een christen genaamd? In het Nieuwe Testament lezen we in Handelingen, Handelingen 11, vers 26, dat de discipelen voor het eerst in Antiochieën christenen werden genoemd. En dat was eigenlijk een scheldnaam. Het derde geslacht. Die van Jezus, die Nazarener zijn. Christenen. Een scheldnaam. Maar het is een erenaam geworden. Maar dat betekende toen ook, als je bij Christus hoorde, dat je ook moest lijden. Dat je niet bij de wereld hoorde. Dat je eigenlijk tot dat derde geslacht behoorde. Niet bij de Joden, niet bij de heidenen, maar bij die christenen die zo uitzonderlijk waren. Mensen die anders dachten, anders leefden, anders waren dan anderen. Want voor alles is plaats in deze wereld, geliefde gemeente. Ben je boeddhist? Je wordt geaccepteerd in deze wereld. Ben je moslim? Je wordt geaccepteerd in deze wereld. En u kunt allerlei godsdiensten en stromingen en filosofische richtingen opnoemen. U wordt geaccepteerd. Maar een christen wordt niet geaccepteerd. Want de Heer Jezus zegt zelf, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Dat is het eerste. Heel belangrijk. Een christen wordt niet geduld in deze wereld. En waarom wordt gij een christen genaamd? En dragen we die naam dan met liefde? Met eer? Of is het alleen maar de uiterlijke dat wij die naam dragen? En daarom is die vraag zo belangrijk. Een christen betekent een gezalfde. Want Christus, dat betekent de gezalfde. Dat hebben we in vraag 31 gezien. Hoe Christus zelf gezalfd is van eeuwigheid. Maar nu gaat het over de christen. Hij is ook de gezalfde. Van God. Door de Heilige Geest gezalfd. Daarom wordt gij en daarom is hij een christen genaamd. En het antwoord is omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en zijner zalving deelachtig ben. Velen zeggen dat je christen kan worden als je wat doet. Je moet gehoorzaam zijn. Je moet naar Gods wet leven. Je moet geloven. Je moet bidden. Je moet christelijk leven. Maar onze catechisme begint aan de andere kant. En dat is het geweldige, gemeente. Niet bij het actieve, maar bij het passieve. Daar begint onze catechisme mee. Dat ik door het geloof. En wat is het geloof? Dat is de lege hand. Dat is de arm die uitgestoken wordt naar Christus. En die Christus omhelst. Dat is nou geloof. Dat is met je lege handen. Handen opsteken naar Hem. En Hij is het die dat geloof schenkt. En door middel van dat geloof je eigen maakt aan de zalving van de Heer Jezus Christus. Met een levend geloof ingelijfd. Wij bezitten dat geloof niet. Niemand heeft dat geloof. Bent u er al achter gekomen? Dat u niet kan geloven van uzelf. Dat is een van het eerste waar een christen mee te maken krijgt. Als werkelijk de doop gaat leven. Dat God zijn beloftes verzegelt en bevestigt door de Heilige Geest. Dat je gaat zien, ik sta met lege handen. Ik heb niets. Ik ben arm. Ik ben naakt. Ik ben schuldig. Ik kan tot God niet komen. En toch kunnen we God niet meer loslaten. Dan strekken die handen zich uit van de bedelaar naar de levende God. Om Hem niet meer te kunnen missen. Dat is dat geloof. Van de alledigheid van jezelf. De vluchten. Naar de volheid die in God is. Want mensen hebben het wel eens over het geloof. En spreken ze over geloof. Je moet geloven. Of ik iets heb. Ik heb niks. Ik heb twee lege handen. Schuldige handen. Zondige handen. Een leeg leven. Maar bij God, daar is het. Hij in Christus heeft alles geschonken en meegebracht om mij als arme zondaar te geven. Dat ik met een levend geloof Hem wordt ingelijfd. En zijn er zalving deelachtig worden. Dan moet u eens even gewoon indenken dat de Heer Jezus als die grote hoge priester gezalfd is. En het is misschien niet helemaal passend, maar als nou zo'n priester met die olie gezalfd is, die over hem heen stroomt in die heerlijke geur, als ik dan mijn armen om zo'n priester heen slaat en me hen omhelst, wat gebeurt er dan? Dan loopt die olie ook over mij heen. Dan krijg ik ook een deel aan die zalving. Dat is dat ingelijfd worden. Dat ik deel krijg aan de zalving van de Heer Jezus Christus. Die gezalfd is tot profeet, priester en koning. Want alle ambten in Israël, ze werden met de heilige olie, speciale olie, gezalfd. Opdat ze bekwaam gemaakt worden, dat is het beeld van de Heilige Geest, bekwaam gemaakt zouden worden, dat zij in zijn dienst zouden treden. En ook de kracht en de wijsheid, waarvan de Heer Jezus zelf spreekt, dat hij van eeuwigheid gezalfd is met de Heilige Geest. En de Geest des Heren was niet in mate op hem, maar volledig. Was uitgestort en hij was vol van de Heilige Geest. En zo wordt ook de christen gezalfd met de Heilige Geest. Dat ik zijner zalving deelachtig ben. Deelachtig. Het wordt ook mijn deel als christen. Zalf, die dierbare zalf, dat is de Heilige Geest, komt ook op mij. De Geest des Heren is op mij. Dat heeft natuurlijk wel vreemd geklonken toen de Heer Jezus dat zei daar in Nazareth. En zei: de Geest des Heren is op mij. En dan bedoelde hij de volle Geest. De Geest des Heren is op mij. Ze hebben wel vreemd gekeken. Maar het is uitgekomen. Ze hebben het gezien. Dat die Geest op hem rustte. En nu ook de christen die hem lief heeft en door het geloof hem omhelst, wordt deel van die zalving. Die krijgt die zalving door de Heilige Geest. En wat is die zalving? Dat al de gaven van God, de deugd, iets van de deugden van God, in een christen binnenstroomt. Zo zou ik het ook kunnen zeggen, zoals de zalf. Zo ontvangt hij al die gaven. En dan met mate natuurlijk. Want hij is niet God. Mens is een mens. Maar hij krijgt die zalving. En wat betekent dat? Als hij gezalfd wordt door de Heilige Geest. De zalving van Christus. Als er een kind in de wieg ligt, geboren wordt, dan staan we allemaal over die wieg te kijken. Ja, hij lijkt precies op zijn vader. Het is het evenbeeld van zijn vader of van zijn moeder. Wat willen we dan mee zeggen? Dat hij lijkt op zijn vader. Dat hij precies, en bij het opgroeien zie je, dat is er een van die en dat is er een van die. Nu, wanneer we de zalving van Christus deelachtig worden door het geloof, dan gaan we op Christus lijken. Dan wordt zijn beeld wordt afgedrukt in ons leven. En wat is dat beeld? Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zo waren we toch in dat paradijs. We droegen dat heilige beeld van God. Kennis. We kenden God. En we waren vervuld met de gerechtigheid. En omkleed met de heiligheid. En dat krijgen we weer terug. Dat, daar zie je en daar herken je een christen aan. Dat hij de beeld van de Heer Jezus Christus, van zijn zalving, vertoont. Dat hij kennis krijgt van God. En van zichzelf. God de Heilige, de rechtvaardige. God die goed en heilig is. En ik die onheilig ben. Ga ik weten wie God is en wie ik zelf ben. Ik word vervuld en ik begeer naar die gerechtigheid. Omdat er iets van die gerechtigheid van Christus in mijn leven gekomen is. Dan is er honger en dorst naar gerechtigheid. En heiligheid. Als de Heer in je leven wil en gaat werken, wat wil je dan worden? Wat zou u dan willen worden? Nooit meer zonde doen, toch? Altijd heilig zijn voor God, want de Heer is het zo waard om gediend te worden. Maar ik kan het niet. Ik voel me zo onheilig. En toch, dat beeld van Christus wordt afgedrukt door de Heilige Geest, zijn zalving. Dat ik hongert en dorst naar gerechtigheid, ook naar heiligheid. Dat ik volkomen zal zijn. En daar, als dat beeld van God zichtbaar wordt in een christen, dat kun je zien. Dan gaan ze anders over God spreken. Gaan we anders over God denken. Want van nature hebben we harde gedachten van God. U niet misschien. U denkt altijd goed van God. Maar zelfs een kind van God kan harde gedachten van God hebben. Als Jona daar zit bij die stad Nineveh. Dan zegt hij eigenlijk tegen God, ik vind het onbarmhartig. Nee, ik vind het eigenlijk niet goed dat u die stad niet straft. Want ze hebben het verdiend. Maar God is een barmhartig God. God is goede tier. Hij heeft gelust in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En er zitten misschien hier ook die zeggen, ja, maar bekeerd worden, jongelaar, bekeerd worden, ja. Als je niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. Je kunt wel hard bidden, maar het helpt toch niet. Dan denkt uw hart van God. Want zo is God niet. Dat is de leugen van de duivel. Dan bent u verkeerd bezig. Dan luister je naar de vorst der duisternis. Want God is een goede tierende God. God is een barmhartig God. God heeft nooit gezegd tegen iemand die tot hem komt. Dat hij mij zal werpen. Die tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Dan ga je anders over God denken. Dan kun je geen kwaad meer van God denken. Dat is een christen. Nooit meer kwaad denken van God. En als je een kwade gedachte van God krijgt, dan heb je er smart over. Dan vind je dat vreselijk. Dan doet dat pijn. Omdat je God pijn doet. Goed van God denken. Maar ook voor God gaan leven. Dat zullen we dan ook zien. Zijn naam. Beleiden. Dat is de tweede gedachte. Want als ik dan een christen ben geworden en ik draag die naam van Christus, opdat ik zijn naam beleid. Vele mensen denken dat de kerk een trein is. Ik koop een kaartje, ik doe belijdenis. En je gaat in de trein zitten. De machinist, die doet het werk, de conducteur. En wij zitten in een bank en we kijken een keer naar buiten. Zo zijn er vele gemeenteleden die zo in de trein zitten. In de kerktrein. Ze hebben belijdenis gedaan. En nu rijdt de trein. Ze hebben een kaartje gekocht voor de eeuwigheid. Ja, ze zullen straks wel goed op het goede station aankomen. En de trein rijdt voort. En de machinist, de conducteur, de wisselwachter, dat zijn die kerkraadsleden, die zullen het allemaal wel regelen. Wij hoeven niks te doen. Gemeente, dat is een grote vergissing. Een hele grote vergissing. Als u zo denkt, het is maar een beeld natuurlijk, maar als u zo denkt naar de eeuwigheid te reizen, gaat u voor eeuwig verloren. Als u denkt, ik heb belijdenis gedaan, ik ben goed lid van de kerk, ik zit hier elke zondag 2 keer in de kerk. En ja, dan meer kan ik er niet aan doen. Ik lees wel een keer in mijn Bijbel en ik bid wel. Maar verder ja. En leeft u rustig voort. U gaat voor eeuwig verloren. Want allereerst is het eerste ambt, wat hier genoemd wordt, het profetisch ambt, zijn naam belijden. Dat betekent niet dat niet alleen dat catechisanten hier straks zullen staan en het ja-woord uitspreken op een plechtig moment. En dat is goed, dat is fijn. Dat is ook een zegen dat er nog jonge mensen zijn die openlijk willen belijden dat ze die God willen dienen. Maar dan begint het pas. Want belijden, dat betekent eigenlijk ook lijden. Pijn lijden. Vervolgd worden. Zijn naam belijden. In een wereld die ondergaat. Van zijn naam getuigen. Kijk, in het Oude Testament een priest, een profeet, die kreeg inzicht van God wat hij zeggen moest. Het oordeel of zegen. Hij moest precies zeggen welke boodschap God hem gaf. Een christen is niet meer een profeet van het Oude Testament. Die in de toekomst iets kon zeggen of oordelen aankondigen. Want alles is vervuld in de Heer Jezus Christus. Maar hij heeft wel het profetisch ambt, wat wij ook gelezen hebben in de Petrusbrief. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninkpriester om een heilig volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen. Kondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft. Dus dat betekent de deugden van God vertellen. In de wereld van vandaag. U hoeft niet de wereld te overtuigen. Daar bent u niet voor geroepen als christen. De duivel vindt het prachtig als u in een twistgesprek met uw buurvrouw terechtkomt. En u bent al heel ijverig bezig om uw godsdienst te verdedigen. Dan zegt de duivel, ga maar een poosje verder. Dan vraagt de Heer niet naar. De Heer vraagt zijn naam te belijden. De deugden des Heeren te verkondigen. Te verkondigen dat de Heer recht en goed is. Dat zijn de deugden van God. Wat zijn de deugden van God? Barmhartig, genadig, liefde, gerechtigheid, heiligheid. Ja, we zouden heel veel deugden van God kunnen opnoemen. En dat moeten we verkondigen. Wie God is. Het was zo dat mijn vader vlak voor het sterven als raadslid bij de burgemeester moest komen. Nieuwe burgemeester, dan moet je als raadslid verschijnen. En op de sterfdag vertelde de burgemeester. Toen zei hij het volgende. Hij zegt, deze Vriend, zegt hij. Alle partijgenoten, alle partijfracties, ze kwamen vertellen hoe goed zij waren. Maar deze man heeft verteld wie God was. Is dat nou ook uw begeerte, gemeente? Om te vertellen in een wereld vandaag wie nou werkelijk God is. In het lijden. In moeite en zorg wat je aan die God hebt. Dat die God zorgt. Dat je iets van die deugden gaat vertellen van God. Goed van God spreken. Dat mag je als onbekeerde ook doen, jongens en meisjes. Jongeren, je mag van God vertellen. Net zoveel je wil. Daar zul je alleen maar vrede op hebben. Als een profeet de deugden van God te verkondigen zijn naam beleiden. En dat betekent dan ook, als we dat doen, als we dan echte christenen zijn en zijn naam beleiden, betekent dat ook dat we er zullen lijden in deze wereld. Dat u veracht wordt. Dat u vertrapt wordt. Want, wel liefde, je krijgt wel eens de indruk, dat is de andere kant vandaag, dat de kerk een positie in de maatschappij heeft verworven, die er ook een beetje bij hoort. Maar eigenlijk is dat niet zo goed. We zijn veracht. We zijn het slijk. We kennen dat wel in de dagen van prins Maurits. Daar werden de gereformeerden de slijkgeuzen genoemd. Ze werden uitgejouwd. Omdat zij vasthielden aan het woord van God. Zijn naam beleiden. Mijzelf tot een lever dankoffer hem opofferen. Dat is het tweede wat bij het volgende ambt behoort. Een priester. Priester was een van de belangrijkste ambten in Israël. Een priester die stond tussen God en het volk. Een priester, als er iets aan de hand was, we denken dan aan de oordelen. Als God met zijn straffen kwam, dan werd die priester geroepen en dan moest hij offeren. En zo stond Eliezer, stond tussen God en het volk. Aaron, tussen het volk en God. En als de Heere dan de lieflijke reuk zag, of de reuk rook en het brandoffer zag, dan werd er verzoening gedaan. Dan kwam er vrede. Dan werd de toorn van God afgewend. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat je ook dat ambt van priester bezit. Een priester. Wat doet hij? De jonge mensen weten dat wel op de catechisatie. Offeren, bidden en zegenen. Als de priester in het heiligdom ging, na het offer wat gebracht is, dan ging hij in het gebed. Voor God. In het reukwerk dat hij strooide in het heilige. In dat reukwerkoffer. En hij ging ook op de grote verzoendag naar het heilige der heiligen. Waar het bloed werd gesprengd. Op het verzoendeksel. En als hij dan buiten kwam. En hij was daar geweest en had God ontmoet. Want dat was telkens weer de ontmoeting met God. Dan zegende hij het volk. Maar ja, je zegt, past dat allemaal wel bij het vandaag christen zijn? Waarom wordt gij een christen genaamd? Gemeente, dan moet ik je toch iets vertellen wat ik zelf meemaakte van een dame die dat vertelde toen ik nog maar net in België was. Ze hadden in Brussel een bakker. Dat was een kind van God. Maar hij werd veracht, want hij was een ketter, een protestant. Ze kwamen maar mondjesmaat zijn brood kopen. En dikwijls leed de man armoede. Maar hij hield het vol. Hij was het die de Heere lief had. En hij bleef getuigen. Je kon altijd in zijn winkel wel iets vinden van een Bijbel of een pamfletje wat hij uitdeelde aan zijn klanten. En toen kwam de oorlog. Ook de bommen vielen rond Brussel. En ook de plaats waar de bakkerij was, daar moesten ze evacueren. En de hele bevolking vertrok van die plaats. En de bakker met zijn gezin ook. Maar wat deed de bevolking? Als er zo'n vliegtuig overkwam, dan gingen ze allemaal heel dicht om die bakker staan. En op een gegeven moment kwam er zo'n vliegtuig over. En de bakker deed zijn handen omhoog. En het werd doodstil. En hij bad tot God. Een hele dorp stond rondom hem heen. Ze zochten de veiligheid. Het vliegtuig passeerde. Geen bom viel er. Ze waren gered. Dat is zegenen. Bidden voor je buurman. Die nergens aan doet. Die elke avond dronken thuis komt. Bidden. O God, grijp hem. Die ten dode wankelen. Gemeente, zijn we dan een lichtend licht. En zegenen we dan. Offeren. Dat is jezelf offeren. Je opofferen. Offeren zoals Christus zich geofferd heeft tot een zoenoffer. Om de schuld te verzoenen. Om God en mens te verenigen in het offeren van de Heer Jezus Christus. Dat hoef ik niet te doen. Want Christus heeft dat gedaan. Maar ik moet mijn leven in zijn dienst stellen en mijn leven offeren in zijn dienst, dan kan het ook zijn dat de Heere u roept, dat u zelf verloochent, want dat betekent offeren. Dat is gewoon in het geld geven wat u doet, dan offeren we ook. En het is natuurlijk heel simpel. Als ik offer en ik geef een tientje en ik verdien een ton per jaar en ik geef een tientje aan de kerk, dat is geen offer. Maar een offer is, als ik zoveel geef, dat ik eigenlijk tekort kom. Dat ik mezelf verloochen. Dat is in het geld. Maar dat is ook in je eigen leven. Waarom wordt gij een christen genaamd? Dat ik mijn leven offert voor de Heere. Als de Heere in je leven komt, zijn liefde in je hart uitstort, wat zeg je dan tegen de Heere? Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En misschien zegt u dat en hebt u dat ook wel in uw gebed gezegd. En dan zegt de Heere, nou, dan zal ik dat eens doen. Dan zal ik dat zware kruis eens op je leggen. Dan zal ik die moeite brengen in je leven. En dan kom je jezelf tegen. Maar als je dan iets van de priestelijke bediening van Christus mag kennen in je hart, gemeente, dan gebeurt er een wonder. Dan denk ik aan die vrouw die ik ontmoette in het ziekenhuis en ze was blind. Vindt u het niet erg dat u blind bent? Nee hoor, zegt ze. Helemaal niet. Dan hoef ik niks meer van de wereld te zien. Dan kan ik alleen maar van hem getuigen. Offeren. Offeren. Dat is in alle facetten van het leven. Je leven tot een levend dankoffer. Dan zeg ik, van de week had ik ook iemand, die kwam bij mij in een heel gesprek. Hij zegt, nou heb ik al zo lang de wereld gediend. Heeft God dan geen recht op mijn leven? Is het in uw leven ook zo, die zegt, Heer, nou mag u mij hebben. Offeren. Offeren. Bidden. En zegenen. Hebben we al gehad. Maar bidden. Een priester bidt. U bent toch ook priester? Als u een christen genaamd wordt. Ja, maar dominee, ik kan niet bidden. Kan ik niet. Wie kan het wel? Zal er één ouderling, één diaken zijn, één dominee zijn, één evangelist zijn die wel kan bidden? Niemand. Want het is een gave van God. En het eenvoudige gebed, dat wil God horen. Soms zo simpel, eenvoudig. Uit het hart. Dus vaders, wees priester in hart. Bid. Bid voor je gezin. Bid voor je kinderen. Bid voor je vrouw. Moeders, bid u ook met uw kinderen. Waarom wordt gij een christen genaamd? Neem je zo'n kleintje wel eens op je schoot. Ik weet het dat ik bij een vrouw, dat was mijn tweede moeder. En ik was maar zo'n klein. Maar dat ze me op mijn schoot nam. Als ze met me bad. Of ik een nieuw hartje mocht krijgen. En de Heer heeft het gegeven. Haar gebed is verhoord. Zij was priesteres. Bidden. En dan is er veel te bidden, gemeente. Zoveel. Bid zonder ophouden, zegt de apostel. Dat betekent, je leven moet één gebed zijn. In alles. Eén zuchten tot God. Een spreken met God. Een dagelijks omgaan met de Heere. Zijn naam belijden. Zijn het offer brengen, zegenen en bieden. Maar het derde, in zijn naam te strijden. Want daar staat, en met een vrije en een goede conscientie in dit leven tegen de zonde, de duivel, strijden. Dat is het ambt van de koning. Gezalfd tot de koning. Een koning, koning David, werd eigenlijk, hij werd van God verkoren, maar hij was ook koning omdat hij gestreden heeft, omdat hij vele oorlogen gewonnen heeft. Dan werd hij ook koning. En God neemt zijn kinderen in de dienst om te strijden. En tegen wie? Niet met het wapen. Met een geweer of zo. Maar een geestelijke strijd. Zoals die hier genoemd wordt. Tegen de zonde. Duivel. Maar hoe moet je dan strijden? Tegen de zonde, de duivel. Eigenlijk begint die strijd van hier. Hier in je hart begint die strijd. Daar begint de eerste strijd. Een geweldige strijd. Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan gaat er een geweldige strijd ontstaan in je hart. En als u die strijd niet kent, bent u geen kind van God. Paulus zegt, Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dat leeft in mijn hart. Dat komt elke keer weer boven. Dat is die geweldige strijd. Maar dan moet hij zelf zeggen dat hij een verliezer is. En toch een overwinnaar. Dat is het wonderlijke. Want die duivel, die heeft ons in bezit genomen. Maar nu wordt de Heere, die zalf je tot koning. En hij geeft je de wapens in de handen. Allereerst staat hier, wat zou je zeggen, dat catechisme doet het eigenlijk niet helemaal goed. Hij had moeten zeggen, met de wapens van het woord van God. Natuurlijk, dat bedoelt de catechisme. Maar een vrije conscientie. Dat betekent een goed geweten. En hoe wordt dat geweten gezuiverd? Door het bloed van de Heer Jezus Christus wordt mijn geweten gezuiverd. Gereinigd, afgewassen. Zeg wat tegen die jongens in de gevangenis. Jongens, het kan nooit goed met jullie gaan. Je kan spijt betonen. Je kan het erg vinden. Maar als jullie zonden niet afgewassen worden in het bloed van de Heer Jezus Christus, zul je nooit een rein geweten krijgen. Dan zul je ook de vijand niet aankunnen. Dan zul je de vijand nooit kunnen bestrijden. Maar dat hebben we nodig. Dat geweten gereinigd wordt. Door dat bloed. Wat op je geweten, je schuldige geweten stroomt. Druppelt. En wat je reinigt. Heiligt. Wat vrede brengt. Omdat je recht tegenover God komt te staan. Want daar gaat het om. Vrij geweten. Geweten klaag je altijd aan, zegt onze belijdenis ook. Altijd maar weer. En toch, wie zoekt de toevlucht tot het bloed van de Heer Jezus Christus, dan zal de duivel er niet meer aan kunnen. Dan denk ik aan Kobrug, wat Kobrugge zei. En ook Luther. Maar Kobrugge zegt, waar ben je nou bekeerd? Op Golgotha. En Luther zegt tegen de duivel, heb je nog meer beschuldiging? Ga naar Golgotha. Daar is het bloed gestort. Daar heb ik vergeving ontvangen. Nu met een rein geweten te strijden. Tegen de zonde. Want wat was nou de grootste vijand? Wat is nou de... U wordt een christen genaamd. Wat is nou uw grootste vijand? Die buurman? Die altijd dwars zit? Of die vent? Die en die, die deugt niet? Of de zonde. Is dat een vijand van u? Is dat echt een vijand van u? Heb je hem de oorlog verklaard? De zonde. En wat is zonde, zegt iemand? Alles wat niet van God is, dat is zonde. Wat niet uit God is, dat is zonde. Al ben je nog zo vroom. Nog zo netjes. En al zit u vandaag hier in de kerk en dan zegt u, wat heb ik eigenlijk voor verkeerd gedaan vandaag? Ik was er vanmorgen, ik heb vanmiddag niet geslapen, ik heb vanmiddag een goed boek zitten lezen. Ja, wat doe ik eigenlijk verkeerd? Niks toch? Als de Heilige Geest, als je Christus omhelst door het geloof en die gave van de Heilige Geest in je hart drupt, dan ga je de zonde zien. Met alles wat niet uit God is. Alles. Je gedachten. Heel de bron van je hart. En alles. Zonde. Zonde. Schuld. En telkens weer. Die reiniging zoeken. Die schuiling zoeken. achter dat bloed van de Heer Jezus Christus, dan ontvang je vrede. Maar dan wordt het zonde een vijand van je. Die ga je bestrijden. En we kunnen de duivel de schuld geven. Maar het zit hier. In die smart voel. Die grootste vijand is zonde. Het eigen ik en het eigen vlees. Dat zich niet onderwerpt aan de wet van God. Waar we tegen te strijden hebben. En daar zie je ook een christen. Je mag zeggen waarlijk een christen zijn. Te strijden tegen de zonde. De duivel. Duivel. Die kunnen we niet aan. Hoe kunnen we die nou weerstaan, gemeente? Duivel, die is zo machtig. Is ook een engel. Een geest die sterker is dan ik. Sterker dan u. Duivel kunnen wij niet overwinnen. Toch staat er in de Bijbel. Schel de Satan en hij zal van u vlieten. En waar kun je nou de duivel mee bestrijden? Met je eigen wapen? Met het woord van God. Het woord van God. Daar kun je de duivel mee bestrijden. Met dat woord. En dan kom ik op dat woord. Dat levende woord van God. Daar kan de duivel niet tegenop. De Heer Jezus bestreed de duivel ook. Natuurlijk was hij zuiver en rein. Maar de duivel zegt, nou kijk, als je nou één keer voor me knielt, hè, dan krijg je heel de wereld, dan hoef je niet naar het kruis, en dan heb je geen moeite. Dan kun je, ja, één keer knielen voor mij, dan krijg je alles, dan trek ik me terug. En dan is alles voor jou. En wat doet de Heer? Die spreekt hem aan met het woord. Staat geschreven, gij zult de Heer uw God aanbidden. Grijpt u het, gemeente? Hij gaat de duivel niet. Hij gaat niet in de praat met de duivel. Om te overtuigen. Nee, hij bestrijdt hem met het woord. En daar herken je een christen aan. Maak in uw woord mijn gang. En treden vast dat hij dat woord van God kan gebruiken. En dan geeft de Heer op momenten als hij dat nodig hebt. En daar herken je ook een christen aan. Dat hij met het woord van God komt om tegen de duivel te strijden. En hier namaals in de eeuwige eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Wordt van de discipelen gezegd dat ze in 12 tronen zullen zitten met Christus. En er wordt ook in Timotheus gezegd, als we met hem lijden, dat we hem ook met hem heersen zullen. Dat is de eeuwige heerlijkheid. Als koningen zullen we heersen. Over alle machten zijn onderworpen. Maar geliefde, we zullen met hem, want dan moet u de Korinthebrief maar eens lezen, dat ze het koninkrijk in zijn handen zullen leggen. En met hem één zijn in heerlijkheid. Want er is de duivel niet meer, er is de zonde niet meer. Daar zijn ze volkomen. Verlangt u daar ook naar? Gemeente, als u zegt een christen te zijn. En u verlangt niet naar de hemel. Dan bedoel ik niet de hemel waar geen pijn en geen moeite meer is. Waar mensen ook zeggen, nou ja, als die sterven is het goed. Dan is die in de hemel, heeft hij geen pijn meer. Nee. Maar als de plaats waar ik eeuwig God mag dienen. Waar ik nooit meer zondig. Waar al het kwaad weg is. Dat ik verlost ben van mijn boze hart. En dat ik eeuwig hem de eer mag geven. Die hem zo toekomt. Wat ik in het leven zo graag wilde. Wat de begeerte van mijn hart was om God nu alles te geven wat hem toekomt. Dat kan ik hem dan geven. In de Heer Jezus Christus. Want ze zullen hem verheerlijken. Gij hebt ons verlost. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En ze zullen de kroon der overwinning voor het lam neerwerpen. En gemeente, zullen wij erbij zijn. Zullen wij er ook toe behoren. Bij die scharen. Ik zie hier een schare mensen zitten. Poedrooi is niet zo groot. Maar waar zullen wij de eeuwigheid doorbrengen? Gemeente. Zullen we allemaal staan op dat strand van de eeuwigheid? Zal dan uw predikanten die hier zijn voorgegaan, die jullie zullen krijgen als de Heer het geeft, dan voor Gods troon staan en dan zullen zeggen: hier zijn wij en onze kinderen die gij gegeven hebt, of zullen de velen ontbreken? Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik zijn zalving deelachtig ben. Amen.